verzinnend licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw geest. Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen Heer geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Laat mij weer juichen, laat mij weer dansen. Laat mij weer laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Goedemorgen, welkom bij deze online kerkdienst. Het is zondag tussen aanschouwen en hopen. Aanschouwen mochten we met kerst en hopen en wachten en verwachten, dat doen we vanaf 1 januari. Vanmorgen gaat dominee Bijleveld voor en het thema van zijn preek is de mantel der gerechtigheid van boven tot onder goed. Ik heb nog wat mededelingen. Binnengekomen is met belijdenisattestatie van de gemeente Grijpskerk Niezijl, Nelleke Penninga. Nelleke woont op de Niehoofsterweg 7. En we heten Nelleke natuurlijk van harte welkom, weer opnieuw in Oldehoven. De collecte deze morgen is niet tijdens de kerkdienst zelf, maar is aansluitend aan de kerkdienst. Dus het tikkie moment kunt u gebruiken na de zegen. En ik roep u op om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken, ook gelet op de financiële situatie van de gemeente. En tenslotte, namens de kerkraad mag ik u een gezegende eredienst toewensen.
Goedemorgen, fijn dat we elkaar op deze manier mogen ontmoeten op deze laatste zondag in het jaar 2020. En die beginnen we met te zingen uit Psalm 99, de versen 1 en 4. Althans, u mag thuis meezingen, hier binnen mogen we onze mond houden. Dus Psalm 99, vers 1 en 4. Zullen we nu eerst in een moment van stilte ons ook persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting die wij met onze God mogen hebben door zijn geest in zijn woord. Laten we stil worden voor God. We mogen het tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij laat niet varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat u en ik zo graag zouden willen, is dat we van boven tot onder goed zijn. Dus een bepaalde kledingwinkel die heeft dat als reclame, van boven tot onder goed. Maar als we heel eerlijk zijn, dan moeten we gewoon eerlijk zeggen dat wij helemaal niet van boven tot onder goed zijn. Als ik in een bijbelstudie over gerechtigheid, als ik daar lees, de oorzaak van onrecht ligt in het feit dat mensen allereerst aan zichzelf denken, dat we alleen ons zorgen maken over onszelf, dan hebben we al gauw in de gaten van, dat is iets wat inderdaad bij ons past. Ik dacht zelf ook eventjes aan, u hebt het vast zelf ook wel gezien op de televisie, dat de eerste vaccins die kwamen Nederland binnenrijden, onder bewaking notabene, en daar zijn we natuurlijk met elkaar blij mee. En ondertussen besef je dat het rijke Westen koopt heel de wereld leeg aan vaccins om zelf maar te zorgen dat zij als eerste weer boven de coronacrisis uitkomen. Terwijl juist de mensen in de wat armere gebieden veel kwetsbaarder zijn voor deze ziekte. Kwetsbaarder omdat ze vanwege armoe veel minder weerstand hebben. En kwetsbaar ook omdat ze gewoon veel minder medische zorg hebben dan wij hier in het rijke Westen. Zonde is gericht zijn op jezelf. En dat kan dodelijk zijn. Nou, dat merken we ook eigenlijk in dit soort dingen al. De keuzes die wij maken kan leiden dat elders er meer doden vallen. En als we zo ons leven leggen naast hem, wie we komst bij deze kerst ook weer hebben gevierd met elkaar, en waarvan we zingen, rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel, hij draagt een kroon van heiligheid, een scepter van barmhartigheid. Dan lijkt er eigenlijk maar één oordeel mogelijk, en dat is, wij zijn niet van boven tot onder goed, niet rechtvaardig. En wat ons als gelovigen nog het meeste daarin plaagt is, dat wij weten dat God dat ziet. En dat God dat weet. Hoe goed is het dan ook om eerst nu in gebed naar God te gaan en te vragen om vergeving. Zullen we samen gaan bidden? Heere God in de hemel. Dat is het kenmerk van de zonde. Gericht zijn op onszelf. En niet u en onze naaste liefhebben. God, daar hebt u verdriet van. En het leidt ook tot ernstige gevolgen. Het is dodelijk. Heer in de hemel, dat verdriet ons. Dat beangstigt ons ook wel. Juist ook omdat we zoveel moeite hebben om de zonde los te laten. Om vrij te zijn van onszelf en ons helemaal te richten op u en uw koninkrijk. Heer, wij kunnen onszelf daar niet van losmaken. Daarom bidden wij het u, wilt u het doen. Ons losmaken van de zonde. Wilt u onze schuld vergeven. En wilt u ons genadig zijn. Ja, Vader in de hemel, dat vragen wij u. Nee, niet omdat we dat verdiend hebben. Maar we bidden het u, omdat Jezus naar deze aarde is gekomen en voor ons de weg naar u wilde vrijmaken. In zijn naam bidden wij u dit. Amen. In Jesaja 61 lezen we: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrediging aan. Hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt. Zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen. Zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen. En glorie voor het oog van alle volken. Met goed van boven, de mantel der gerechtigheid, pakt het veel minder somber uit dan wij vaak denken. Het is God die er zelf voor zorgt en die tegen ons zegt, op deze morgen, vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van al onze zonden wordt ons geschonken door de almachtige en barmhartige Heer. Halleluja. Nu wij dat gehoord hebben, nu God ons ook weer eigenlijk plaatst in de rij van de rechtvaardigen, willen wij ons leven ook inrichten zoals hij dat van ons verlangt. En we luisteren vanmorgen naar regels der dankbaarheid uit Jacobus 2, vers 1 tot 8. Mijn broeders, houd uw geloof in onze Here der Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Want stel, er kwam iemand uw vergadering binnen, een man met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zou opzien tegen die man met die prachtige kleding en zeggen, neemt gij hier deze goede plaats maar. Maar tot de arme zou gij zeggen, ga daar staan of ga beneden bij mijn voetbank zitten. Zoudt gij dan geen onderscheid maken tussen onder elkaar en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat hij beloofd heeft aan hem wie hem liefhebben? Doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u geweld aandoen en die u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam, welke over u aangeroepen is, lasteren? Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. We zingen nu en we luisteren nu naar Evangelische liedbundel nummer 58, zoekt eerst het koninkrijk van God. vraag voor vanmorgen, waar we met elkaar naar een antwoord gaan zoeken, is welke gerechtigheid brengt het kind dat geboren is in de kribbe en wiens komst we met kerst hebben gevierd? Waarom is kerstfeest ook het feest van de gerechtigheid? Wat houdt Gods gerechtigheid en onze gerechtigheid in? Daarmee geven we ook reactie op de vraag of de oproep van de Heer Jezus. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daarvoor lezen we uit de Bijbel, daarvoor zingen we met elkaar. En we mogen ook vragen of door de Heilige Geest God ons ook vanmorgen wil duidelijk maken wat Hij bedoelt als er steeds in de Bijbel gaat over gerechtigheid. Zullen we samen bidden om de werking van de Heilige Geest? Heere God in de hemel, terwijl je buiten de kerk de wind huilt om het gebouw, terwijl misschien ook bij ons thuis de regen wel tegen de ruiten slaat, komen we samen, worden we stil en willen we luisteren en zoeken naar uw koninkrijk en uw gerechtigheid. En Heer, als we vanmorgen nadenken over wat gerechtigheid is, dan willen we u ook bidden of u door uw Heilige Geest wil geven dat we bemoedigd worden door de rijkdom van wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Maar niet alleen bemoedigd, maar het ook ons aanzet om die gerechtigheid te zoeken en te doen. Heer, zo willen we ook datgene wat we met kerst hebben gehoord, willen we handen en voeten geven. We willen luisteren naar het kind in de kribbe. En wat hij voor ons gedaan heeft, dat willen we ook laten zien in ons doen en laten. Vader in de hemel, we zullen vanmorgen veel dingen horen. Maar we willen u vragen geven door uw Heilige Geest, dat datgene wat we meekrijgen goede bagage zal zijn op de weg door dit leven. Wil ons zegenen. En Heer, in deze totaal andere setting dan we gewend zijn om met elkaar een kerkdienst te hebben, vinden we het ook best wel lastig om te luisteren. Hier in de kerk ben je met elkaar dan. En dan ben je automatisch wel gericht op wat er gebeurt in de dienst. Maar thuis kan er van alles gebeuren. Misschien lopen er wel kinderen om ons heen die wat aan het spelen zijn. En om dan geconcentreerd te zijn, dat vinden we moeilijk. En Heer, ik vind het ook zelf lastig om voor een camera een preek te houden. Dat is toch anders dan dat je de mensen ziet. Daarom wil ik u ook vragen, wil de mensen thuis en wil mij ook helpen om gericht te zijn op uw woord. En of u het goede maar wil geven. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan eerst met elkaar luisteren naar de schriftlezing en dat is Jesaja 61.
De vertaler schreef boven dit gedeelte de heilbode. En we lezen daar, de geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Want ik, de Heer, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij hun nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Ik ben vrolijk, zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.
We luisteren nu met elkaar naar het lied Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgenwacht. Vrijheid wordt u aangekondigd door een koning zonder macht.
Thank you.
Het is vanmorgen een dienst waarin ik u eigenlijk veel ga vertellen. Vertellen over hoe het woord gerechtigheid en rechtvaardigheid, hoe dat in de Bijbel voorkomt. Eerst in het Oude Testament, rechtvaardigheid en gerechtigheid van God. Daarna in het Oude Testament ook over de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van de mensen. Dan gaan we kijken naar hoe het in het Nieuwe Testament gaat over gerechtigheid en rechtvaardigheid. En dan zien we ook dat gerechtigheid te maken heeft met heiliging en met heiligheid. Dus hebben we de preek zo een beetje opgebouwd en zo wil ik u meenemen. Eens even kijken, ik heb een mooie afstandsbediening gekregen. En dan ziet u hier ook al de dingen die ik zo net heb genoemd, wat aan de orde kan komen. De vier onderdelen van de preek. En dan beginnen we dus met Gods rechtvaardigheid en gerechtigheid in het Oude Testament. Ik zet er gelijk alle drie maar eventjes neer, dan weet je ook wat u kan verwachten. Ja, gerechtigheid is in de Bijbel dus een heel bekend begrip. En u zult er allemaal thuis vanuit uw Bijbelkennis ook geconfronteerd zijn en dat gehoord hebben over rechtvaardigheid, over God die rechtvaardig is in zijn oordelen ook. Maar ook dat het geloof van Abraham hem tot gerechtigheid is gerekend. En als het over de gerechtigheid van God gaat, dan is dat vooral een gerechtigheid die voortkomt uit zijn liefde voor het volk Israël. En uit liefde voor zijn volk Israël heeft hij allerlei beloften ook gedaan naar dat volk Israël toe. En hij wil dat die beloften in vervulling gaan. Dat is een van de belangrijkste dingen bij God ook voor gerechtigheid, dat zijn beloften die hij gedaan heeft aan Israël in vervulling gaan. En alles wat die vervulling in de weg staat, dat is dan onrecht in Gods ogen. En dat is ook voor God de maatstaf, of iets recht of onrecht is, staat het de vervulling van zijn belofte naar Israël in de weg. En de Heere God komt zelf ook op voor dat recht. En hij wil zelf ervoor zorgen dat die beloften naar in vervulling zullen gaan. Gerechtigheid is in de Bijbel altijd verbonden aan de Heere God zelf. Naar de God van Israël. En voor haar komt hij op. En zelfs als Israël zelf niet beantwoordt aan de verwachtingen van de Heere God. Als Israël zelf, bij wijze van spreken, de vervulling van de belofte van God in de weg staat, dan is dat ook weer onrecht. Gerechtigheid is bij God een werkwoord. Hij doet wat met zijn volk Israël. En dat gaat naar drie kanten toe. Hij wil mensen beschermen die onrecht is aangedaan. Hij wil redden van Israël en hij wil het veroordelen van het kwaad. In de Bijbel kom je het steeds weer tegen dat God er is voor de zwakken en de armen. Die moeten bescherming ontvangen. Mensen mogen die niet onderdrukken. En dat zou je kunnen zeggen is Gods recht. Als rechter van heel de aarde handhaaft en beschermt God dat recht. Hij doet recht aan de armen en de zwakken, zegt Psalm 140. En helpt degene die onderdrukt worden, bejubelt Psalm 9 en Psalm 50 en Psalm 103. En God verklaart ook deze armen en verdrukten, verklaart hij rechtvaardig. Zij staan in hun recht. Zij verdienen die bescherming. In de proeftuin van de Heere God is gerechtigheid het beschermen van de zwakken. En het tweede, dat daar ook direct mee verband heeft, die proeftuin, die moet er zijn. En die proeftuin, dat is het volk Israël. Na het verloren paradijs mogen zij laten zien wat het betekent dat God koning is. Zij mogen laten zien wie de Heere is en wat God ook verlangt. En als dat volk ondergeschoffeld wordt, als dat van de kaart dreigt te verdwijnen, als niet meer duidelijk is dat God koning is van dat volk, dan komt de Heere God zelf om dat volk te beschermen, om het te redden van de ondergang. In de Psalmen en in Jesaja 40 tot 66, dus het laatste deel van Jesaja, staat Gods redding, Gods gerechtigheid vaak ook, is dat parallel, loopt dat met de redding van het volk Israël. Gods rechtvaardigheid en zijn redding van Zion, die horen bij elkaar. God redt de mensen, dat is zijn gerechtigheid. En hij verlost hen van hun vijanden. Dus dat woord gerechtigheid, dat heeft dus ook iets heel reddends in zich. En dat betekent tenslotte ook dat het veroordelen van het kwaad is. Want als in die proeftuin van de Heere God, waarin die gerechtigheid zichtbaar moet worden, als daar plantjes opkomen, als er onkruid opkomt wat overwoekert, wat zwak en kwetsbaar is, dan moet dat eruit gewiet worden, dan moet dat weggeschoffeld worden. Zwakke kasplantjes verdienen in de proeftuin bescherming. En daarom is het God ook die optreedt, die oordeelt en die mensen afzet die geen oog hebben voor die zwakke kasplantjes. En hij straft de schuldigen. In Jesaja 11 lezen we vers 4, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen in billijkheid recht spreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. De andere kant dus van de medaille van Gods rechtvaardigheid is dat hij het kwaad veroordeelt. Dan gaan we kijken met elkaar naar hoe in het Oude Testament de rechtvaardigheid, gerechtigheid, wat daar dat te maken heeft met ons mensen. Dus niet zozeer van Gods kant, maar van onze kant. Nou, in het Oude Testament heeft rechtvaardigheid en gerechtigheid vaak te maken met de rechtspraak. En dan gaat het er eigenlijk om, hoe is de houding van de mens tegenover de wet, tegenover de regels van de Heere God. Hoe staat hij tegenover zijn wetgever? Als iemand rechtvaardig is, dan heeft hij de wet aan zijn kant. Dat wil zeggen dat hij dan de dingen doet die volgens de regels zijn die God lief heeft. Juda zegt bijvoorbeeld tegen Tamar, ze is rechtvaardiger dan ik. En dan bedoelt hij daarmee te zeggen, de wet geeft Tamar gelijk. En rechters in Israël moeten de rechtvaardigen, de onschuldige mensen, rechtvaardig verklaren, vrijspreken, want ze zijn onschuldig. Iemand die zich houdt aan de wet, als iemand die een goede houding heeft naar de wet toe, die moet de rechter altijd vrijspreken. Dat moeten ze onpartijdig doen. Daarom las ik ook uit Jacobus 2. We mogen niet kijken naar het uiterlijk van mensen, naar de rijkdom van mensen en op grond daarvan ons oordeel vellen. Gerechtigheid betekent kijken naar het hart van de mensen en of het gericht is op zijn schepper, op de wetgever van het al. En dat betekent ook, dat is het tweede, dat je moet gedragen zoals de Heere God dat ook van ons vraagt. In met name ook Jesaja en Jeremia, de profeten, wordt gerechtigheid vaak direct verbonden met de orde. Recht en gerechtigheid. En als jij als gelovige de dingen ook doet, dus niet alleen zeggen ik heb de wet van God lief, maar ze ook daadwerkelijk doet, dan ben jij rechtvaardig. En dat geldt ook voor de koningen. Ook de koningen hadden de opdracht om zich op de goede manier te gedragen. Als een koning die de wetten van God respecteert. En dat geldt op alle vlakken van het leven. Onder andere op het sociale vlak. Dus dat betekent goed zijn. En voor de kwetsbaren, voor de armen. Maar dat betekent ook ten aanzien van de eredienst aan de Heere God. Dat hoorde er ook bij. Op een juiste manier je leven tot eer laten zijn van de Heere God. Dus gerechtigheid heeft ook te maken met hoe vullen we onze tijd in? Hoe vullen we onze zondagen in? Is daar ruimte inderdaad om naar de erediensten toe te gaan? Is daar, of in ieder geval niet te volgen nu in deze coronatijd? Hebben we elke dag onze momenten waarop wij de Heere God zoeken? In onze gebeden, in het lezen van de Bijbel. Je kent misschien zelf ook uw persoonlijke stille tijd. Hoe belangrijk is dat? Dat hoort bij de gerechtigheid. Dat je op een juiste manier je gedragen. En dat is het laatste, ook wat bij gerechtigheid hoort. U snapt het nu wel. Het is niet alleen de dingen doen. Maar het is vooral ook om een goede relatie met de Heere God te hebben. Om zijn aangezicht te zoeken. Om van hem te houden. Om hem lief te hebben. En u weet het misschien. Liefhebben betekent in de Bijbel dat je hem op de eerste plaats stelt. Wel, dat is ook wat echt in dat woord gerechtigheid, als het in verband wordt gebracht met de mens, dan heeft dat altijd te maken met geloven in God. Een relatie met hem hebben. En daarom wordt ook Abraham rechtvaardig verklaard, omdat hij gelooft in de Heere God. Dus gerechtigheid bij de mens heeft het goed omgaan met de zwakken en de kwetsbaren. En het belangrijkste daarbij is dat we dat doen vanuit een hart dat de Heere God lief heeft. Een hart dat nauw verbonden is met de hemelse Vader. Gerechtigheid doen kan niet zonder geloof. Het veronderstelt een goede relatie met de Heere. En als we even teruggaan naar die verootmoediging, waarin we ons verdriet uiten dat we niet van onder tot boven goed zijn, dan begrijpt u wel dat dat ook direct dan te maken heeft met onze relatie met de Heere God. Dat kan ons helemaal in de weg staan, die relatie met de Heere God. Wel, en dit is dan ook gelijk mooi de link naar het Nieuwe Testament toe. Want de Heere God wil niet dat onze ongerechtigheid leidt tot een breuk in de relatie met hem. En we gaan daarom naar het Nieuwe Testament toe. De gerechtigheid in het Nieuwe Testament. En dan kijken we naar de evangeliën, kijken we naar de vroege kerk, en dan bedoel ik de kerk in het boek Handelingen onder andere. En we kijken naar de gerechtigheid bij Paulus. Nou, in het Nieuwe Testament heeft deze gerechtigheid vooral iets in zich gekregen van vroomheid. En die vroomheid die uitte zich onder andere in bidden en in het vasten en in het houden van bepaalde dagen, in het geven van almoezen. Maar Jezus die is daar heel kritisch naar die vorm van vroomheid. Als mensen denken dat ze op grond daarvan rechtvaardig zijn voor God. Want hij ontdekte dat terwijl je keurig netjes aan al deze regels kan houden, dat je ondertussen kan neerkijken op de zondaren, op de zwakken, op de kwetsbaren. Denk maar even aan die bede van die fariseer Ik dank u dat ik niet ben zoals die arme tollenaar. Nou dan, daar ziet u, daar wordt gebeden, dat lijkt vroom, maar ondertussen wordt er neergekeken op de ander. Een kwaal die we ook in de kerk best wel veel hebben. Dat we de ander niet uitnemender achten dan onszelf. En dat is terwijl we heel vroom kunnen zijn. Ik geloof dit, en je gelooft in soms in geweldige dingen, geweldige wonderen. En mensen die daar misschien soms wat moeite mee hebben, die bijvoorbeeld zelf niet gezien hebben dat ze genezen werden of wat dan ook. En anderen wel in dat wonder geloven en met grote woorden komen. En dan lijkt het wel of er een soort, er wordt gemeten met bepaalde maten. Iets van een groter geloof en kleiner geloof. Nee, zegt Jezus, nee. Gerechtigheid is dat je beseft dat je zelf een zondaar bent. Rechtvaardig in Gods ogen in het evangelie is je eigen zondigheid erkennen. En als we kijken hoe dat zich uitwerkt in de vroege kerk, in het boek Handelingen, dan zien we dat er dan heel gauw gekeken wordt naar de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, ook de rechtvaardige genoemd. En hij is rechtvaardig omdat de christenen die in het Nieuwe Testament hebben ontdekt dat het deze Jezus is die de ongerechtigheid van hun op zich heeft genomen en die door zijn offer de schuld vergeeft. Dankzij zijn offer worden ze gered van de ongerechtigheid. En het doop was daar ook het teken van. Is daar het teken van. Gered worden van de ongerechtigheid, van alle schuld die daarmee gepaard ging. En je kwam weer rein en zuiver tegenover God te staan. Merkt u het? Hier is weer die relatie zo belangrijk. Relatie, die band met de Heere God. Dat gaat God aan het hart. En hij zorgt zelf voor het herstel. Wat hebben wij een machtige God. Wat een liefde heeft hij. Dat hij dat doet voor ons. Dat hij daarom zijn zoon, de Heer Jezus, stuurde naar deze aarde. En we zien bij Paulus, die natuurlijk over deze dingen heeft nagedacht, als iemand die vertrouwd is met de wet, die vertrouwd is met vooral het doen van de gerechtigheid, het bidden, het vasten, houden aan allerlei regels, was hij heel fanatiek in, weten wij. Maar dan denkt Paulus erover na, van ja, wat is nou rechtvaardigheid, wie is nou rechtvaardig in Gods ogen? En dan zegt Paulus, er zijn eigenlijk twee soorten van rechtvaardigheid. Dat staat onder andere in Filippenzen. En dat is dan een rechtvaardigheid die voortkomt uit je daden, op wat je doet. Op de wet eigenlijk. Dat is dan de Joodse wet. En dat was onder andere ook dus dat je je liet besnijden. En er is een rechtvaardigheid door het geloof in de Heer Jezus Christus. Die aan het kruis gestorven is om te boeten voor onze zonden. En Paulus benadrukt dan, en dat is een omwenteling geweest in de hele geschiedenis met het volk Israël, dat niet het doen van al die regels je rechtvaardig maakt, maar voor God is het van het grootste belang, voor God geldt, echt is iemand echt rechtvaardig, niet omdat hij de wet naleeft, maar omdat hij gelooft, omdat hij vertrouwen heeft in de Heere God. In wat hij gedaan heeft in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En waarom was dat nou zo'n grote wenteling? Omdat dat betekende dat daardoor ook heidenen, dus mensen die niet tot het volk Israël behoorde, dat die ook een proeftuin kunnen zijn voor de Heere God van zijn gerechtigheid. Ook die kunnen rechtvaardig worden. God redt alle gelovigen door de verzoenende dood van Jezus Christus en neemt hen als rechtvaardigen aan. En daarin uitzicht Gods rechtvaardigheid dan weer, volgens Paulus. Gods rechtvaardigheid is dus weer ook niet een reddende. Hij neemt ook heidenen, en dat zijn wij met elkaar, hij neemt ook heidenen mee in zijn koninkrijk, in zijn proeftuin. En zo zie je dat de rode draad van dat reddende in dat begrip van rechtvaardigheid zet zich voort van het oude naar het Nieuwe Testament toe. Mensen worden gered niet door de wet te doen, maar door geloof. Maar dat betekende voor Paulus zeker niet dat je dan maar kon doen en laten wat je wilde. Een ongebreidelde vrijheid. Het mogen zondigen. Christenen moeten en mogen een heilig leven leiden in dienst van God. Want daar ging het om te doen. Er ging het God om te doen dat wij in zijn proeftuin konden werken. En konden zijn. En dat we daar niet uitgezet worden, maar dat we erin gezet worden. Dat was de bedoeling en is de bedoeling van de Heere God. Doen van zijn gerechtigheid. En daarmee komen we ook even terug weer bij het begin. Als het met bovengoed zit, en dat gebeurt dus dankzij de Heer Jezus Christus, vanwege Gods reddende gerechtigheid in Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat is de mantel der gerechtigheid waarmee hij ons bekleedt. Dan moet het ook van onder goed gaan zitten. Dus dat betekent dat wij ook in ons leven ons heiligen. Nou, daar gaat het in het laatste gedeelte over. Gerechtigheid en heiligheid. De mantel der gerechtigheid is het werkte nu in de proeftuin van de Heere God. En dat bent u en ik. Dat zijn wij als kerk samen met het volk Israël. Wij zijn daar ingelijfd, ingeënt, dankzij de Heer Jezus Christus. En God geeft die opdracht om gerechtigheid te doen, gaat ook naar ons uit. En wij kunnen het ook doen. Want wij hebben een goede relatie met de Heere God. Door de reddende rechtvaardiging van God. Jesaja 61 zegt dat ook en jubelt daarover. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals hij een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt. Zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen. Zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Onvoorstelbaar. God wil ons gebruiken als proeftuin en hij laat in ons daden van gerechtigheid naar boven komen. Hij bekleedt ons met het werkte nu van de mantel der gerechtigheid. En die straalt Gods gerechtigheid uit. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd, zegt Jesaja 61. Dat geldt ons. Natuurlijk, dat is in eerste instantie een verwijzing naar de Heer Jezus. Maar dankzij de Heer Jezus mogen ook wij die mantel der gerechtigheid aandoen. Wat geeft God ons een geweldige, mooie taak. En daarom is kerstfeest ook echt het feest van de geboorte, zou je kunnen zeggen, van de gerechtigheid voor alle mensen. Wij worden erin meegetrokken. Van een rouwgewaten feestkledij. In plaats van verlorenheid en verslagenheid, geeft God ons een sierlijke mantel waarin we met elkaar iets al proeven van de overwinning op de zonde en op het kwaad. Teken van Gods luister. redding en tegengaan van verdrukking, het hoort zo bij de Heere God. Het hoort zo bij zijn gerechtigheid. Het hoort zo bij die profetie over dat Israël de proeftuin is voor zijn koninkrijk. Zijn majesteit wordt in ons zichtbaar. En God stuurt ook ons erop uit. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Aan verslagen harten hoop te bieden. Aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heere uit te roepen. Een genadejaar van de Heere. Dat is een jubeljaar. En eigenlijk leven wij in een jubeljaar. Vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Vanaf wat Hij gedaan heeft. Leven wij met het mantel der gerechtigheid. En mogen wij hier en nu aan verdrukten, aan armen, aan de kwetsbaren vertellen en beschermen. En zeggen, God is er voor jou. Hij beschermt je. En als er iets verkeerd zit, Hij neemt je schuld bij je weg. God wil ons geven een wereld van vrede, van shalom. En dat werd ook gezongen door de engelenzang. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen des welbehagens. Dit gedeelte, Jesaja 61, werd door Jezus gelezen in de synagoge. En Hij las dat. En toen las Hij dat voor. En dan neemt Hij die boekrol van Jesaja. En dan staat er, waar staat dat de geest des Heren rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. En de mensen die daar in die synagoge zaten, die wisten niet wat ze hoorden. Wat zegt deze man? Is dit de Messias? Is dit de gezalfde? Jezus zegt, ik ben niet een profeet. Jezus zegt niet, ik ben een leraar. Nee, Hij zegt, ik ben God die vlees geworden is. En ik kom hier om jullie die vrede te brengen. Om die goede boodschap naar jullie toe te brengen. En de mensen daar in die synagoge, ze kijken naar de punt van hun schoenen. En ze denken, wat zegt die man? Zegt hij dat hij God is? En ze denken, of hij spreekt de waarheid, of hij is een mafkees. En dat is eigenlijk precies ook de vraag die bij ons neergelegd wordt als we net het kerstfeest hebben gevierd. Als u kijkt naar dat kind in de kribbe, wat denkt u dan? Wat geloof je dan? Is Jezus voor u de Zoon van God? God vlees geworden? Of is het een mafkees? Jezus, dat zegt de Bijbel, wil komen om onze schulden kwijt te schelden. Hij zorgt voor het jubeljaar. Hij zorgt ervoor dat wij gerechtvaardigd worden. En dat wij, als we gegrepen zijn door deze boodschap, dat ook aan anderen doorgeven. Aan anderen het goede nieuws brengen. En ja, dat betekent voor ons ook dat wij wel kritisch naar onszelf kijken. Want we hebben het ook al gezien. Het nieuwe woord voor gerechtig of het Nieuwe Testament is een begrip van gerechtigheid, betekent ook jezelf zien als zondaren. En dat betekent dus ook kritisch kijken naar wat is ons gedrag, waarin werken wij mee aan onderdrukking van armen en zwakken. Ik moest echt zelf, toen ik deze preek, ik had hem al eens een keer eerder gehouden, maar ik moest er nu, toen ik ermee bezig weer was, echt ook denken aan van, hoe gaan we nou allemaal met elkaar om met dat vaccin? Iedereen wil als eerste het hebben, want dan ben jij beschermd. Wat zou het een groot getuigenis zijn, als wij als christenen daarin niet zeggen van, wij eerst. Laat eerst de anderen maar. Laat die eerst maar beschermd worden. De kwetsbaren en de zwakken. En wij, wij komen er dan wel achteraan. Dat is een stukje gerechtigheid die we dan laten zien. Kijk, Jezus vraagt van ons niet dat we geweldige economen zijn en dat wij nou dat precies allemaal gaan regelen, hoe die vaccins verdeeld worden. Maar door onze houding naar ook de overheid toe, waarin we haar ook de mogelijkheid geven om juist de kwetsbaren en de zwakken als eerste te beschermen, zijn wij bezig met de gerechtigheid. Zoeken wij dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan mogen we weten, want dat is de belofte, God zorgt voor je. Ook als je zelf kwetsbaar wil zijn en kwetsbaar wil blijven. En hij maakt je creatief om mee te helpen, om dat onrecht te laten verdwijnen. En daarom aan ons allemaal de opdracht, trek aan de mantel der gerechtigheid. Amen. Zullen we met elkaar gaan luisteren naar het bekende lied Hoor de engelen zingen, Heer, van de nieuwgeboren Heer. Vreed op aarde, het is vervuld. Hij verzoent der mensen schuld. Samen nu de Heere God danken en samen ook voorbeden doen. Laat ons tot God gaan. Trouwe Vader in de hemel, wij willen ons inderdaad voegen in dat koor en u samen ook de lof en de eer brengen voor wat u gedaan hebt in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons de mantel der gerechtigheid aanbiedt, omdat de Heer Jezus ervoor gezorgd heeft dat wij die mantel kunnen dragen. Heeft hersteld de relatie tussen u en ons. Heer, wij danken u dat wij betrokken worden in het heilsplan voor en met Israël. En wij bidden u ook voor Israël. En vragen u dat we samen met haar ook de proeftuin mogen zijn van uw koninkrijk. Heere God in de hemel, we leven in zo'n vreemde tijd. We leven in een tijd waar je niet als kerken massaal samen kunnen komen in de erediensten. Sterker nog, als een minister een kerkdienst bijwoont met 16 mensen, dan wordt daar schande over gesproken. In wat voor wereld leven we eigenlijk met elkaar? Hier in de hemel, hoe vreemd is het allemaal. En Vader in de hemel, wij danken u dat in die hele vreemde wereld er toch dit evangelie mag klinken. Al gaat het dan via internet, dan zitten we met heel weinig mensen hier in deze ruimte. Het klinkt. En u bemoedigt ons, want u zegt ook dat als we die mantel der gerechtigheid aandoen, dan bent u ons nabij. U geeft ons hoop en u vertelt het ons. Uw koninkrijk komt, uw wil geschieden gelijk hier in de hemel, zoals op de aarde. Heer, wat een bijzonderheid. Het geeft ons hoop. En het helpt ons ook om in deze tijd kwetsbaar te zijn. Om de zwakken en de kwetsbaren voor te laten gaan. Heer in de hemel, wij willen u daarin ook bidden om uw zegen. Om in ons hart en in ons hoofd ook de knop om te zetten om dienstbaar te zijn aan u en de naaste. En niet alles gericht te laten zijn op onszelf. Heer, verlos ons daarvan. Vader in de hemel, wij willen u ook bidden voor onze overheid. Wat leven ze in een lastige fase. Waarin er allerlei maatregelen van kracht zijn. Waarin elke handeling op een weegschaaltje wordt gewogen. Waarin zij van de vele dingen en mogelijkheden die er zijn, een keuze moet maken. En waar iedereen ook wat van vindt. Wij bidden u, Heere God, bescherm onze bewindslieden. Zegen hen. En doe hen ook ervaren dat er een biddende gemeente om hen heen staat. Omdat ze weten dat ook de overheid door u is aangesteld, gebruikt wordt, ook voor uw koninkrijk. Vader in de hemel, wij willen u bidden voor de mensen die werken in de zorg. Heer, het is op het ogenblik, het is op dit moment spannend. Ziekenhuizen zijn overvol. En niet alleen dat, ook onder het personeel is er ziekte, waardoor er niet genoeg handen aan de bedden dreigen te komen. Heer, en dat geeft ons met elkaar zorg. Wij bidden u, wil onze mensen in de zorg beschermen ook tegen corona. En wij willen u vragen, geef hen de moed en de liefde om alle aandacht te geven aan de patiënten waar ze zorg voor dragen. Zegen de doktoren, zegen alles wat bedacht wordt, ook om zo gauw mogelijk deze pandemie ook weer tot een einde te brengen. We willen ook mensen bidden voor de mensen die zich zorgen maken. Mensen die om coronapatiënten heen staan. Mensen die even niet heel dichtbij kunnen komen. Wat is dat verdrietig. We denken ook aan de verpleegtehuizen en andere verzorgingstehuizen. God, wij vragen, wilt u daar bij de mensen zijn? Heer, we willen u ook danken. Want we hebben met elkaar toch het kerstfeest mogen vieren. En heel veel van ons hebben het zo goed dat er ook wel dingen gedaan konden worden. We konden in ieder geval lekker gegeten worden. Er zijn vast wel heel veel mensen die ook nog wel een paar mensen als gast aan tafel hadden. Heer, en we mochten met elkaar ook het kerstevangelie beluisteren. En we mochten ook samen vertellen en spreken over de hoop die u ons geeft. Heer, en heel veel mensen worden gelukkig ook beschermd tegen corona. Ook kwetsbare mensen worden niet ziek. En daar zijn we ook dankbaar voor. Vader in de hemel, wij willen u ook daarvoor danken. En wij willen u danken, Heere God, voor wie u bent. Een God met reddende gerechtigheid. Een God die niet aarzelt om mens te worden en onder ons te komen wonen, om te zorgen voor vrede op aarde. Daarom, Heere God, willen wij dit gebed ook besluiten met u alle lof en alle eer en alle dank te brengen. En u te prijzen. En het is ons innig verlangen dat uw koninkrijk komt. En dat alle volken, ja alle koningen zullen komen om te aanbidden de koning der koningen. Om u te aanbidden. Heer, want u bent het waardig om de lof te ontvangen. En wij kijken uit naar het moment dat Jezus weer zal komen. En de hele aarde en de hemel alles zal vernieuwen. En dat heel het heelal, heel het bestaan, enkel en alleen zal bestaan uit vreugde, eer, liefde voor u en voor elkaar. God, wij bidden u daarom ook tot uw eer, Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. Daarmee zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. De laatste zondag in dit jaar. Wellicht ook, is er ook hier op Oudejaarsavond nog een dienst, waarin we terugkijken en ook vooruitkijken. Ik wens u een goed uiteinde, een goed begin. En samen mogen we ook bidden dat 2021 in het teken zal staan van herstel, van hoop, van een stukje dichterbij komen van het koninkrijk van God. Een stukje meer zien van de mantel der gerechtigheid die wij mogen dragen met elkaar. Ik wens u van harte Gods zegen toe. Laten we nog één lied zingen, waarin wij bidden om de zegen, om de nabijheid van God. En als we dat met elkaar hebben zingend gebeden, dan mag ik u namens mijn zender ook die zegen opleggen. Voor straks nog een goede zondag verder. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven een ieder zijn vrede. Amen.